We gaan vanmorgen in de voetsporen van David. En dat betekent eigenlijk automatisch dat je de Heer gaat prijzen. Want hij was een lofprijzer. Hij was een uitstekende zanger en muzikant. Hij hield van de Heer en hij heeft heel veel psalmen geschreven. In mei gaan mijn vrouw en ik naar Israël. Om een reis daar te leiden. En die heet ook In de voetsporen van David. Dan gaan we ook plekken opzoeken waar David de psalmen geschreven heeft. Daar zie ik enorm naar uit. Om ons daar ook te laten inspireren. Van nou, dit is de plek waar David deze psalm geschreven heeft. En laten we het dus goed op ons laten inwerken. Wat hij beleefd heeft. En wat hij wil uiten in zijn psalm. Daar zie ik heel erg naar uit. Want wat ik al zei, ik geloof dat God op het moment enorm aan het werk is in Israël. Dat hij bezig is om zijn volk te trekken. Er zijn veel meer dan ooit zijn er Joodse mensen die tot geloof komen. Die de Messias ook aannemen. En daarom geloven we dat op dit moment het hart van God is echt. Dat we ons ontfermen over zijn volk. En dat we naar ze toe gaan. En dat we laten zien dat we van ze houden. Dat we achter ze staan. En dat heeft niks met politiek te maken. Dat heeft alles te maken met de Bijbel en met het hart van God. Wat uitgaat naar zijn volk. En waarmee hij laat zien, ik ben trouw. Ik heb jullie niet in de steek gelaten, maar ik zoek nog steeds met mijn liefde om jullie hart te bereiken. En om jullie naar me toe te trekken. David was maar een eenvoudige herdersjongen. Hij was eenvoudig, maar toch was hij door God gekozen. En Samuel heeft hem gezalfd tot koning. Dat kwam omdat hij een man was naar Gods hart. Hij maakte grote fouten, grotere fouten dan misschien dan wie dan ook van ons hier vanmorgen. Hij heeft hele erge dingen gedaan. En toch vond hij steeds weer de weg terug naar God. En bekeerde hij zich en had hij berouw over zijn zonde. En zocht hij God weer. En koos hij weer voor om hem te prijzen, om hem groot te maken. Er zijn fantastische psalmen uit voortgekomen. Hij maakte muziek voor Saul. Als hij speelde op zijn harp, dan week de boze geest van Saul. Dat is de kracht van muziek. Dat is de kracht van zingen. Van de woorden van God. Als we die zingen, dan heeft dat uitwerking. Dan is dat genezend. Genezend voor anderen, genezend voor onszelf. Hij richtte de tabernakel op. De tabernakel was eigenlijk een plek waar 24 uur per dag de Heere God werd geprezen. Hij schreef dus veel lofliederen. En lofliederen wordt, lofprijzing wordt eigenlijk vaak in één adem genoemd met aanbidding. Het verschil is eigenlijk, de overeenkomst is het belangrijkste. Dat is namelijk dat we onze liefde en onze respect, onze waardering voor God, dat we die willen uiten. En met lofprijzing doen we dat soms met heel veel enthousiasme. En dat is eigenlijk in het voorhof, als je het toch over de tabernakel hebt. En aanbidding is eigenlijk in het heilige der heiligen. Dan komen we echt dicht bij de troon van God. Dan komen we bij de ark, daar waar de ark staat. Vroeger mocht daar niemand komen. Maar nu mogen we daar wel komen. En Hebreeën die zegt dat we zonder schroom binnen mogen gaan in dat heilige der heiligen. Door het bloed van Jezus. En dat is het geweldige nieuws. En dat is aanbidding. Dat we echt bij de troon van God zijn om hem groot te maken. En bij de troon van God is zijn invloed. Is zijn atmosfeer. En worden we veranderd. Lofprijzing is niet in het heilige der heiligen, maar is eigenlijk in de voorhoven. En dat gaan we met elkaar ook lezen in Psalm 100. Dan wil ik jullie graag een klein beetje meenemen in wat lofprijzing is. En Psalm 100 is daar een hele mooie sleutel in. Daar staat, juich de Heere, gij ganse aarde, dient de Heer met vreugde. Dat hebben we vanmorgen gedaan. Dient de Heer met vreugde. Kom voor zijn aangezicht met gejubel. Erkent dat de Heer God is. Hij heeft ons gemaakt en hem behoren wij toe. Zijn volk, de schapen die hij weidt. En dan komt het. Gaat met een loflied zijn poorten binnen. Zijn voorhoven met lofgezang. Looft hem, prijst zijn naam. Want de Heer is goed. Dan komt de proclamatie die we vanmorgen gedaan hebben. Want de Heer is goed. Zijn goede tierenheid of zijn goedheid is tot in eeuwigheid. En zijn trouw tot in verre geslachten. Gaat met een loflied zijn poorten binnen. Dat is de één vorm van waarin we God kunnen lofprijzen. En dat betekent eigenlijk dat we lof offeren. Het kost ons iets. We kiezen met onze wil om hem te prijzen. Als we wachten tot ons gevoel zover is dat we God kunnen prijzen, dan kunnen we soms lang wachten. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar ik ben niet altijd helemaal in de mood om God te prijzen. Soms heb ik het heel moeilijk, heb ik het heel zwaar, voel ik me depressief. Maar dan zegt God, als je mij lof offert, dan eer je mij en baan je de weg dat ik jou mijn heil ga laten zien. En dat zegt Psalm 50 vers 23. Dus als we besluiten om God te lof offeren, ondanks onze omstandigheden, ondanks ons gevoel soms ook, wat kan soms in de weg zijn, dan eren we God daarmee. Want God is nooit anders. God is nooit veranderd. Er is altijd reden om God te prijzen, hoe we ons ook voelen. En het geheim is dat als we ons dan op God richten, dat onze omstandigheden worden heel klein. Worden niet meer zo belangrijk. En God wordt heel groot voor ons. En doordat God groot voor ons wordt, doordat God zich laat zien in onze omstandigheden, gaan we ook wat voelen. Dan gaan we zijn aanwezigheid voelen. En worden we opgebouwd. Worden we aangeraakt. En het is ook eigenlijk met opgeheven handen. Dat betekent het eigenlijk in het Hebreeuws. Lof offeren met opgeheven handen. We geven ons aan hem over. We strekken ons naar hem uit. We worden eigenlijk als een soort filter waarin God zijn zegen, zijn liefde kan gieten. En daarom heffen we soms onze handen op. Om ons uit te strekken naar de Heer. En Klaagliederen 3 vers 41 die zegt, laten we met onze handen ons hart opheffen naar God in de hemel. Dat is wat er gebeurt. We heffen met onze handen ons hart op naar hem. Het is niet een beetje in de lucht wapperen. Of een beetje de aandacht trekken. Nee, het opheffen van de handen is iets heel bijbels. En dit woord komt ook meer dan 50 keer in de psalmen voor. Lof offeren met opgeheven handen. We strekken ons naar God uit. En we wijden ons aan hem toe. En hij komt. En giet zijn liefde en zijn zegen en zijn tegenwoordigheid. Giet hij bij ons naar binnen. Nou, dat is, ik hoop dat jullie dat allemaal ervaren af en toe. Dat je inderdaad voelt van, als ik hem prijs, ja dan is hij er. En dan komt hij met zijn liefde. En dan komt hij met zijn blijdschap. Met zijn vrede. Met alles wat hij is. Nou, dan het tweede woord. Dat staat in het volgende vers. Gaat met een loflied zijn poorten binnen. Zijn voorhoven met lofgezang. Lofgezang. Nou, dat is een woordje. Dat betekent eigenlijk het zingen van halals. En dat herkent u vast wel, halal. Of niet? Ja, dat heeft ook met eten, geloof ik, te maken. Maar dat bedoelen we nu even niet. Maar halal komt natuurlijk van het woord halleluja. Ja, halleluja. En weet u, halleluja, dat kan je eigenlijk niet met een zagrijnig gezicht zeggen. Want halleluja betekent namelijk feest vieren. Dwaas en uitgelaten zijn. Dat betekent het. Dwaas en uitgelaten zijn. Eigenlijk uit je dak gaan. Dat je zo blij bent dat je voor een ander, zeg maar, dwaas gaat gedragen. Dat iemand zegt van nou, wat gedraag jij apart? Nee, je bent uitgelaten voor de Heere God. Nou, dat wil ik graag met jullie ook lezen, een gedeelte. Waarin we in de voetsporen van David gaan. En dat lezen we in 2 Samuel 6. 2 Samuel 6, dat gaat over dat de ark van God, wat een beeld is van de tegenwoordigheid van de Heer. En de ark is heel lang buiten Israël geweest, is bij de Filistijnen geweest. Nou, daar kwam alleen maar ellende van, dus de Filistijnen wilden ervan af. De ark die kwam terug, werd op een wagen gezet en dat mocht helemaal niet van de Heer. Dus hij viel er bijna af en iemand die raakte hem aan. En dat was verschrikkelijk, dat je mocht niet de ark aanraken. Het was een beeld van de heiligheid en de tegenwoordigheid van God. En degene die dat gedaan had, Uzza, die werd geraakt en die stierf. En toen ging David de ark op de manier zoals God dat had voorgeschreven terugbrengen. En dat was met draagbomen. En de priesters die moesten eerst buigen en dan tilden ze zo de ark op. En zo gingen ze voetje voor voetje met de ark gingen ze lopen en brachten ze de ark terug naar Jeruzalem, naar het huis van God. En dat is de les is dat de tegenwoordigheid van God, daar kan je niet lichtvoetig mee omgaan. De enige manier om de tegenwoordigheid van God te dragen is door je knieën te gaan. We kunnen niet zeggen, nou we zetten een goede band neer of we zingen bepaalde liederen en dan komt de tegenwoordigheid van God wel. Nee, zo makkelijk is het niet. Dat is een wagen. Dat is een makkelijk menselijk middel waardoor we denken dat God wel zal komen. Nee, de enige manier waarop Gods tegenwoordigheid komt is doordat we door de knieën gaan. En dat we gehoorzaam zijn aan Hem en met respect en eerbied Hem verwelkomen in ons midden. Nou, dan komen we in 2 Samuel 6. En daar staat in vers 12. Toen ging David heen en haalde de ark Gods onder gejuich uit het huis van Obed-Edom naar de stad Davids. En nadat de dragers van de ark des Heren 6 schreden voortgegaan waren, 6 stappen, offerde hij een rund en een gemest kalf. En David danste uit alle macht voor het aangezicht van de Heer. En David nu was omgord met een linnen lijfrok. En David en het gehele huis van Israël haalde de ark des Heren onder gejubel en horengeschal. En toen de ark des Heren de stad Davids binnenkwam, keek Michal, de dochter van Saul, door het venster en zag koning David huppelen en dansen voor het aangezicht des Heren. En zij verachtte hem in haar hart. En dan slaan we even een paar versen over. Naar vers 20. Toen David terugkeerde om zijn gezin te begroeten, ging Michal, dochter van Saul, David tegemoet en zei, wat een eer heeft de koning van Israël zich thans verworven, dat hij zich heden ontbloot heeft ten aanschouwen van de slavinnen, zijn de dienaren, zoals een lichtzinnig man zich schaamteloos ontbloot. Maar David zei tegen Michal, voor het aangezicht des Heren die mij verkoren heeft boven uw vader en boven heel zijn huis, om mij aan te stellen tot vorst over het volk des Heren, over Israël. Voor het aangezicht des Heren heb ik gedanst. Ja, ik zal me nog geringer gedragen dan ik deed. Ik zal onaanzienlijk zijn in eigen ogen. En bij de slavinnen van wie gij spreekt, bij haar wil ik eer verwerven. Michal nu, de dochter van Saul, bleef kinderloos tot de dag van haar dood toe. De sleutel van dit vers is eigenlijk dat David zegt, ik heb voor het aangezicht van de Heer gedanst. Wat hij deed was niet schaamteloos, maar hij droeg een linnen lijfrok, priesterkleding. Waarschijnlijk onderkleding van een priester. Een efod. En daarmee ging hij eigenlijk in de voetsporen van Jezus, zou je kunnen zeggen. De voetsporen die God al van Jezus al neergezet had, want Jezus die was de koning-priester. En David was eigenlijk een schaduw van Jezus. Hij was koning, maar hij was ook priester. En dat liet hij zien door in een linnen rijfrok te dansen. Het was juist uit eerbied en respect dat hij als een priester danste voor het aangezicht van God. En elke keer als er weer 6 stappen waren gemaakt, dan werd er weer een offer gebracht. Moet je nagaan hoe lang dat geduurd heeft. En wat daar aan offers gebracht is. Maar er was heel veel respect en eerbied. Maar er was ook heel veel vreugde. Want de tegenwoordigheid van God kwam weer in het huis van Israël. In het land van Israël. God was er weer. En daarom was hij zo blij dat hij uitzinnig danste voor de ark uit. Michal die begreep dat niet. Misschien is dat ook best begrijpelijk. Want het was ik ongetwijfeld heel bijzonder dat een koning zo uit zijn dak ging. Maar David legt het uit. Hij wilde onaanzienlijk zijn in eigen ogen. Hij wilde niet zeggen van ik ben de koning, dus ik gedraag me waardig en ik blijf op mijn troon zitten. Nee, hij koos ervoor om uit respect, uit liefde voor God te dansen voor het aangezicht van God. Nou, die vrijheid, die mogen wij ook hebben. En dat is dus niet een vrijheid die losbandig is of ongedisciplineerd of wat dan ook. Maar we mogen best onze emoties uiten in lofprijzing. Zijn we een beetje kwijtgeraakt, dat idee dat we gewoon lekker in de handen klappen en onze handen omhoog doen of een beetje meebewegen met ons lichaam. We zijn een beetje stijf geworden als Hollanders. En dat heeft een hele geschiedenis van dat je lichaam zondig is en van alles en nog wat. Maar als we kijken naar de Bijbel, dan roept de Bijbel ons op om hem te halallen, om uit ons dak te gaan. Om feest te vieren, om dwaas en uitgelaten te zijn. Dat vertelt dit verhaal. Ik wil even een plaatje laten zien. Dat is een schilderij van Marius van Dokkum. En dat plaatje dat komt er nu aan, denk ik. Ja. Kunnen jullie het goed zien? Het gaat eigenlijk om dat, in de eerste plaats om dat meisje. Die staat echt heel centraal. Iedereen kijkt ook naar haar. De organist die kijkt naar beneden en die denkt van wat krijgen we nou? Die afleiding tijdens de dienst. We waren zo netjes in onze liturgie. En nu komt dat meisje er doorheen. En iedereen die kijkt, wat gebeurt daar? Maar dat meisje, die is helemaal vrij. En die is heerlijk aan het dansen. De tekst die erbij hoort, die Marius er ook bij gezet had, dat is, wordt als een kind. En wie het koninkrijk van God niet binnengaat, zoals een kind, die is dat niet waardig. En wordt, het koninkrijk van God is voor zulke mensen, staat er. Nou, dat meisje is een enorm voorbeeld. En jullie zien dat ze ook in het licht staat. Ze wordt eigenlijk bestraald door de Heilige Geest, zou je kunnen zeggen. Ze wandelt, ze danst in het licht van de Heilige Geest. En dat zegt 2 Korinthe ook. Daar moest ik eigenlijk aan denken toen ik dit plaatje zag. Want je kunt er van alles inzien. Je kunt het meisje zien als een symbool van ruimte voor de kinderen in de dienst. Dat we kinderen ook belangrijk zijn. Je kunt zeggen, het is een symbool voor dat wij mogen worden als de kinderen. Gewoon eenvoudig, ongecompliceerd. Je kunt het zien als een symbool van creativiteit en vrijheid die weer terug mag komen. Maar 2 Korinthe 3, die zegt het volgende. Want tot heden blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in Christus verdwijnt. Er is een bedekking bij het lezen van de wet bij het volk van Israël. Tot heden ligt telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt een bedekking over hun hart. Maar telkens wanneer iemand zich tot de Heer bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen. De Heer nu is de Geest. En waar de Geest des Heer is, is vrijheid. En wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Immers door de Heer die Geest is. Dus de bedekking is weggenomen. En als wij nu in de spiegel kijken en we zijn bij de Heer, we zijn in zijn licht, dan weerspiegelt zijn licht op ons. Dan worden we beschenen met zijn licht, net als dit meisje. En dan komt de Heilige Geest en die maakt ons vrij. En dan weerspiegelen we weer datzelfde licht naar de mensen om ons heen. Dan mogen we ook weer lichtdragers zijn voor de mensen om ons heen. Dan mogen we getuigen zijn. Omdat Gods licht ons bestraald heeft. En wij weerspiegelen dat weer naar de mensen om ons heen. Daar moest ik eigenlijk aan denken. Laten we worden zoals dit kind. Laten we weer ons uitstrekken naar de vrijheid van de Heilige Geest. Laten we ons uitstrekken om ons te uiten naar hem toe. Als we gevoelens hebben van verdriet, Dat we dat uiten naar hem. Dat we schreeuwen naar hem. Dat we roepen naar hem. Als we gevoelens hebben van blijdschap. Laten we feest vieren met elkaar. Het kan niet zo zijn dat de kerk de meest saaie plek is van Nederland. Laat het een plek zijn van feest. Laat het een plek zijn waarin we ons verheugen in de Allerhoogste. Wat we vieren. De boodschap, de blijde boodschap die we met elkaar kennen. En het feit dat we met God mogen leven elke dag. En we gaan nog verder, want dit is een onderdeeltje van de hele ochtend. Maar ik wil voorstellen dat we even een klein pauzetje inlassen. Om dit tot ons door te laten dringen. En dat we een moment ook dit aan God voorleggen. Vader, we verlangen naar uw tegenwoordigheid. We verlangen ernaar, Heer, dat we dragers worden van uw heerlijkheid. Zoals de priesters de ark droegen. Heer, dat overal waar wij zijn, dat de tegenwoordigheid van God daar is. Heer, maak ons weer als een kind. Die in eenvoudigheid en gelovig in het licht wandelt. En die danst. En die vrolijk is voor uw aangezicht. Dank u wel dat we ons niet hoeven te schamen als we naar u toe gaan. Heer, dat we gewoon in vrijheid bij u mogen komen. Omdat u ons vrij gekocht hebt door uw bloed, mogen we in het heilige der heiligen zijn. Heer, maak ons hart vrij. Om u te zien. Om in uw licht te zijn. En om ons hele hart daar te geven. Of het nu in verdriet is. Met al onze pijn, met al onze gebrokenheid. Of dat het is met vreugde. Of om gewoon heel stil in uw aanwezigheid te zijn. Om naar uw stem te luisteren. Heer, we bidden u dat u het ons leert. Dat u het ons teruggeeft. Heilige Geest, kom en raak ons hart aan. Zodat elke hardheid, elke gereserveerdheid, maar ook elke pijn, dat het weggenomen wordt, Heer. Elke schaamte. Elk gevoel van dat we tekortschieten. Dat we niet bijzonder genoeg zijn voor u. Dat we falen, dat we zondig zijn. Heer, we leggen het af. En we bidden u dat u komt met uw geest van vrijheid. Want u hebt al deze dingen op u genomen aan het kruis. En u hebt ons vrijgemaakt. Uw geest maakt ons vrij. Heer, daar willen we in wandelen. Laten we gaan staan in de vrijheid waarmee Jezus ons vrijgemaakt heeft. Amen. Amen. Nou, dit was even tussendoor, want we gaan nog even door naar het derde woord voor lofprijzing. Dat had u nog te goed. En dat staat ook in Psalm 100. Loof hem en prijs zijn naam. En daarbij wordt een woord gebruikt wat eigenlijk betekent zegenen. We zegenen God. Bless the Lord my soul. Zeggen de Engelsen. Zegen de Heer mijn ziel. En eigenlijk verklaren we in deze vorm van lofprijzing dat God de bron is van al onze zegen. En David doet dat prachtig in Psalm 103. Dan zegt hij, prijs de Heer mijn ziel en alles wat in mij is zijn heilige naam. Die al uw overtredingen vergeeft. Die al uw krankheden geneest. Die uw leven verlost van de groeven. Die uw jeugd vernieuwt als die van een arend. Die u kroont met goede tierenheid en gerechtigheid. En zo gaat hij maar door om op te noemen wie God voor hem is. En op die manier mogen we ook God prijzen met ons verstand. We mogen dat doen met onze wil, dat we besluiten om God te prijzen. In geloof hem te gaan prijzen. We mogen dat doen met ons gevoel, in een halal lofprijzing. We mogen dat ook doen met ons verstand. Om op te noemen wie God voor ons is. En dat doet David in Psalm 103. En ik wil eigenlijk Psalm 103 gewoon met u gaan zingen. Dat is een beetje een vrije vorm. Dus ik zing voor en u zingt mij na. We gaan een gedeelte zing ik solo. Een gedeelte gaan we declameren met elkaar, hardop. En dat wordt afgebeeld op de beamer. Kan dat? En laten we dat echt ook in ons hart opnemen, deze tekst. Laten we tot ons laten doordringen wie God is hem en wie God is voor ons. En hem daarvoor prijzen met deze psalm, net als David dat deed. Prijs de Heer, o mijn ziel.
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 Prijs mijn hart, zijn heilige naam.
Prijs mijn hart, zijn heilige naam.
Prijs de Heer, o mijn ziel.
Prijs de Heer, o mijn ziel.
Vergeet niet een van zijn weldaden.
Vergeet niet een van zijn weldaden.
Prijs de Heer, o mijn ziel.
Prijs de Heer, o mijn ziel.
Hij vergeeft u alle schuld. Hij geneest al uw kwaad. Hij kroont u met trouw en liefde. Hij overlaat u met schoonheid en geluk. Uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. We gaan weer het refrein zingen en dan mag ik weer nazingen. Prijs de Heer, o mijn ziel.
Prijs de Heer, o mijn ziel.
Prijs de Heer, o mijn ziel. Mijn hart zijn heilige naam.
Prijs mijn hart zijn heilige naam.
Prijs de Heer, o mijn ziel.
Prijs de Heer, o mijn ziel.
We gaan vers 6. Vanaf de Heer doet wat rechtvaardig is, gaan we met elkaar declameren. Zullen we er even bij gaan staan? Daar komt ie. De Heer doet wat rechtvaardig is. Hij verschaft recht aan de verdrukten. Hij maakt aan Mozes zijn wegen bekend. Aan het volk van Israël zijn grote daden. Zullen we het nog een keer doen? De Heer doet wat rechtvaardig is. Komt-ie. De Heer doet wat rechtvaardig is. Hij verschaft recht aan de verdrukten. Hij maakt aan Mozes zijn wegen bekend. Aan het volk van Israël zijn grootste daden. En dan zing ik weer. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten. Niet eeuwig duurt zijn toorn. We gaan weer declameren. Hij straft ons niet naar onze zonden. Hij straft ons niet naar onze zonden. Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft het zijn trouw over wie hem vrezen. Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij ons zonden van ons verwijderd. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. Prijs de Heer, o mijn ziel.
Prijs de Heer.